Schriftlezing vandaag is uit Genesis, vanmorgen Genesis 1, vers 1 tot en met 23.
In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op de afgrond, en de geest Gods zweefde op de wateren. En God zeide, daar zij licht, en daar werd licht. En God zag het licht dat het goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. En God zeide, daar zij een uitspansel in het midden van de wateren. En dat maakte scheiding tussen wateren en wateren. En God maakte dat uitspansel. En maakte scheiding tussen de wateren, die onder het uitspansel zijn. En tussen de wateren die boven het uitspansel zijn. En het was al zo. En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest. De tweede dag. En God zeide, dat de wateren van onder de hemel in een plaats vergaderd worden, en dat het droge gezien worden. En het was al zo. En God noemde het droge aarde, en de vergadering van de wateren noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En God zeide, dat de aarde uitschiette grasgeutjes, kruid, zaadzaaiende, vruchtbaar geboomte dragende, vrucht naar zijn aard, welks zaad daarin zij op de aarde. En het was al zo. En de aarde bracht voort grasgeutjes, kruid, zaadzaaiende naar zijn aard, en vruchtdragend geboomte, welks zaad daarin was, naar zijn aard. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de derde dag. En God zeide, dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen de dag en tussen de nacht, en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren. En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde. En het was al zo. God dan maakte die twee grote lichten. Dat grote licht tot heerschappij des daags en dat kleine licht tot heerschappij des nachts. Ook de sterren. En God stelde ze in het uitspansel van de hemel om licht te geven op de aarde en om te heersen op de dag en in de nacht, en om scheiding te maken tussen het licht en tussen de duisternis. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vierde dag. En God zeide, dat de wateren overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende zielen, en het gevogelte vliegen boven de aarde in het uitspansel des hemels. En God schiep de grote walvissen en alle levende, wremelende ziel, welke de wateren overvloediglijk voortbrachten naar haar aard, en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag dat het goed was, en God zegende ze, zeggende, zijt vruchtbaar en vermenigvuldigd, en vervult de wateren in de zeeën, en het gevogelte vermenigvuldigen op de aarde. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vijfde dag.
Vandaag, gemeente, wordt Gods woord tweemaal vanuit Genesis verkondigd. De reden om dat op deze zondag te doen is aan de ene kant heel praktisch. We hebben de achterliggende periode stilgestaan bij het Johannesevangelie. Komende zondag hoop ik in een kleine gemeente in Rijnstad de Woude voor te gaan. En het leek me goed om daarom vandaag tweemaal uit Genesis Gods woord te bedienen. Vanmorgen de schepping van al het levende en vanmiddag, zo God het geeft, de schepping van de mens. Het thema waaronder vanmorgen Gods woord wordt verkondigd, gemeend, is de Gods schepping van de aarde. Gods schepping van de aarde wordt allereerst beschreven voor kinderen. Dus het eerste punt, het wordt beschreven voor kinderen. Het wordt geschonken aan mensen. Het wordt geschonken aan mensen en het is geschapen door God. Dus het wordt beschreven voor kinderen, geschonken door God aan mensen en geschapen door God. Meer dan eens treft het me, gemeente, dat onze kleine kinderen scherpe oren hebben en goed kunnen luisteren onder de prediking van het woord. Het was jaren geleden in een van de vorige gemeenten dat er ergens in de kerk een moeder zat van een gezin en een van de kinderen had ADHD. Wij zouden zeggen vroeger, het was een druk jongetje. Op school was het haar dat verteld, je kind heeft ADHD. Er was een diagnose vastgesteld nadat er onderzoeken waren gedaan. En aan de ene kant is dat een zegen, gemeente, dat ook dat op school aandacht daarvoor is en dat kinderen ook wat dat betreft op een passende wijze onderwijs kunnen ontvangen. Maar een moeder is niet alleen moeder van kinderen die naar school gaan. Een moeder is allereerst moeder om kinderen bij de Heere te brengen. Dat is de roeping van een moeder en van een vader. Brengt hem of haar tot mij. En met die roeping liep deze moeder klem. Want wat wil nou het geval? Tijdens de dienst was het jongetje ook druk. Het zat te draaien in de bank. Het zat meer onder dan op de bank. En op een gegeven moment was moeder het kindje tijdens het grote gebed kwijt. Was onder de banken doorgekropen en zat ergens achter in de kerk. Sommige mensen glimlachen erom, maar deze moeder deed het verdriet. Want hoe kan haar zoontje nu een nieuw hart krijgen? Als het schijnbaar niet luistert naar de prediking. En als het ook niet te maken heeft met onwil, maar met onmacht. En het was tijdens een preek dat ze weer haar zoontje kwijt was. Ze hoorde gestommel achter haar. En ze begreep genoeg. Hij was weer onder de bank doorgekropen en zat ergens achterin. En op dat moment klonk door het kerkgebouw een opmerking in de prediking. Als de Heer Jezus wordt verkondigd, dan is hij op dat moment in de kerk. De dominee had die woorden nog maar nauwelijks uitgesproken. Of van achter de kerk onder die banken klonk de vraag, waar is hij dan? Het kleine mannetje van 7 jaar. Ergens onder de bank. Waar is hij dan? Het was voor moeder een van de rijkst gezegende diensten in haar leven. In één slag was er de wanhoop voorbij. En ook de vertwijfeling. Want ze merkte op dat moment dat haar zoontje, dat voor haar onbereikbaar was geworden, letterlijk, ze kon er niet meer bij, voor God wel bereikbaar was, als het moet, onder een kerkbank, achterin het kerkgebouw. Wat is de Heere machtig? En wat toont God zo'n almacht zo vaak ook in het leven van onze kinderen? Ik moest eraan denken, gemeente, toen we elkaar de laatste keer hadden ontmoet rondom de prediking uit Genesis 1. Dat was tijdens de middagdienst. En het was ook die zondag dat in de nacht van zondag op maandag de maan verduisterd werd. En in de prediking zei ik toen tegen onze kleine kinderen, als je 's morgens vroeg nou wakker wordt, ga dan eens bij het raam staan. Zo'n opmerking maak je dan in je onbevangenheid op de kansel. Maar in de loop van die maandag werd mij duidelijk dat verschillende kinderen inderdaad 's morgens vroeg, even over 6 of rond 6:30... achter het slaapkamerraam hadden gestaan. Zo ook 3 van onze jongste kinderen. Voor 6:30 stonden ze beneden. En we moesten natuurlijk met hun naar buiten kijken. En dan sta je dan met 3 kleine kinderen. Stil te kijken. Het duister van die morgen. Naar die bloedrode maan. En opeens zijn een van onze kinderen Wat is de Heere toch machtig, papa? Ik hoop dat u begrijpt wat daar gebeurt op zo'n moment. En wij grote mensen die gaan dan meteen redeneren. Denk aan de stand van de zon, de stand van de maan, de aarde, lichtinval. Die kleine kinderen stonden naar boven te kijken. En bewonderden de almacht van God. Dat zijn onuitwisbare indrukken die God op dat moment legt in het ziel van onze kinderen. Op die toon, gemeente, is Genesis 1 ook geschreven. En ik wil daar vanmorgen vooral in het eerste punt alle nadruk op leggen. Genesis 1 is geschreven voor onze kinderen. Vanuit het grote werkt de Heer langzaam maar zeker toe naar het kleine en eindigt dit hoofdstuk bij de schepping van ons, de mens. Maar voordat wij daar zijn, en we zullen daar vanmiddag ook rustig naar gaan luisteren vanuit de prediking die dan mag klinken, laat de Heer zien hoe stap voor stap in 6 dagen door God alles tot stand is gekomen. 6 dagen. Natuurlijk 6 dagen. Dat staat niet ter discussie in Genesis 1. 6 dagen. Leg het maar eens uit aan onze kleine kinderen. Als u tegen hen zou zeggen, nog 3 nachtjes slapen. En dan krijg je een mooi cadeau. En als ze 3 nachtjes geslapen hebben, en ze staan 's morgens vroeg aan je bed, dan kom je er niet mee weg als volwassene door te zeggen, ja, ik bedoelde niet alleen 3 nachten, maar je moet ook denken aan een dag, dat zijn dan 3 maanden. Dus 3 nachtjes en 3 maanden. Dan loopt het spaak in het leven van een kind. Neem dat mee, jongelui, ook vanmorgen vanuit de prediking. Ook jij zal dat wel eens gehoord hebben, wat ik ook wel eens gehoord heb toen wij wat meer gingen studeren en meer begonnen te lezen. Maar trouwens, die geluiden hoor je ook gewoon op onze reformatorische scholen. Dat er gezegd wordt, je moet niet denken aan een dag. Kijk maar naar Psalm 90. Daar zegt de Heer het toch zelf, 1 dag is als 1000 jaar. En 1000 jaren als 1 dag. Maar dat is appels met peren vergelijken. Psalm 90 beleidt de eeuwigheid van God. Hoe Hij alle dingen overziet in 1 oogwenk. En hoe in het licht daarvan, van de eeuwigheid en de almacht van God, wij onze vergankelijkheid en onze nietigheid gaan beseffen. En juist daarom ook in Psalm 90 leren om voor deze grote God onze knieën te buigen. En hem te bidden of hij ons niet wil achterlaten in dit leven, maar wil dragen in zijn trouw. En wat eindigt die psalm dan ook met een machtig gebed. Vertroost ons, Heere, met het lieflijk echt van uw aangezicht. Niet alleen ons, maar ook onze kinderen. Werk door in de lijn van de geslachten. Maar psalm 90 spreekt niet over een nacht als 1000 nacht. Nee, de wisseling in Genesis 1 van dag en nacht is zoals een kind het leest. Nog 3 nachtjes slapen. En dan krijg je dat cadeau. God schept alle dingen. Het is opvallend, gemeente, dat de Heere begint te scheppen vanuit het water. Daarmee zet het trouwens Genesis 1 vers 1 ook in. Laat het maar even nog lezen. Als de schepping van de hemel en de aarde kort wordt ingeleid in die eerste versen. Vers 1 en 2, dan wordt er nadrukkelijk gezegd in vers 2, de aarde nu was woest en ledig. Je denkt dan meteen aan het woord aarde, aan land, het droge. Maar het wordt dan vervolgens uitgelegd, duisternis was op de afgrond en de zee van God, de geest van God zweefde over de wateren. Hier in Genesis wordt voortdurend benadrukt dat de aarde zijn aanvang neemt vanuit het water. Het is God die stap voor stap orde gaat scheppen in deze onoverzichtelijke chaos, zoals wij daartegen aankijken. Maar de Heere heeft een bepaald beeld voor ogen. En na dat beeld wat God zich heeft voorgenomen in de stilte van de eeuwigheid, ontvouwt hij langzaam maar zeker, niet alleen op de tekentafel, om dat met eerbied zo te zeggen, ik kom daar vanmiddag nog op terug op dat beeld, maar ook in de schepping van hemel en aarde ontvouwt God al sprekend langzaam voor zijn aangezicht de aarde en geeft haar vorm, relief, kleur en leven. Grote schepper is bezig het beeld wat hij in zijn gedachten heeft heel concreet gestalte te geven. En God doet dat als spreekt. Vanuit de grote zeeën die deze wereld bedekken, schept God het droge. Het is de Heere die zelf scheiding gaat maken tussen land aan de ene kant en water aan de andere kant, maar ook tussen water onder en water boven het uitspansel. Vers 6 zit ik nu. God maakt scheiding tussen de water. De Bijbelschrijver gebruikt hier trouwens een heel concreet beeld. Het beeld van een gordijn. Het beeld wat in het Oude Testament voortdurend ook terugkomt. We hebben dat gezongen met Psalm 104. Nu denk ik ook aan Psalm 102, waar de dichter beleidt dat God als een deken, als een gordijn, het uitspansel voor zijn aangezicht heeft uitgerold. Nou, onze kinderen weten ook wat een gordijn is. Dat maakt scheiding tussen buiten en binnen. Ik vermoed zomaar onder ons dat er ook kinderen zijn die dat gevoel herkennen. Dat als het buiten donker wordt en je moeder of je vader op een gegeven moment de gordijnen dicht doet, dat je tegen haar zegt, en nu is het gezellig. We zitten lekker binnen, buiten is het donker en koud, binnen warm en gezellig. Ik hoop dat jij in zo'n huis mag wonen, waar het warm, gezellig en veilig is. Nou, dat is ook het beeld wat de Heere oproept, hier in vers 6 en 7. God rolt een gordijn uit over de schepping en zorgt ervoor dat het veilig wordt. Water onder het uitspansel en water boven het uitspansel. Water onder het gordijn dat God voor zijn aangezicht heeft uitgerold. En water boven het gordijn dat de Heere voor zijn aangezicht heeft ontvouwd. En er wordt ook duidelijk gemaakt, vers slot van vers 6, dat de Heere dat doet om scheiding te maken. Niet alleen om scheiding te maken tussen het water onder het gordijn en het water boven het gordijn, maar God gaat ook ordenen. Vers 7, kijkt u maar even met me mee. God maakte dat uitspansel en maakte scheiding tussen de wateren die onder het uitspansel zijn en de wateren die boven het uitspansel zijn. En God noemt dat uitspansel dan hemel. Als wij als grote mensen ernaar gaan kijken, dan zeggen we dit kan niet. Calvin is bijvoorbeeld ook iemand die dat opmerkt. Nou, die staat natuurlijk buiten alle twijfel, hè. Die kunnen we niet verdenken van bijbelkritiek. Maar Calvin merkt dat ook gewoon op in zijn uitleg, heel nuchter. Met je verstand klopt dit niet. Water boven het gordijn. Waarom doet God het zo? Waarom beschrijft hij zo de schepping van hemel en aarde, terwijl God ons het verstand heeft gegeven? Zijn verstand niet is af te meten. Mag ik het eens even heel menselijk zeggen, gemeente, zodat ook onze jonge mensen daarin geholpen worden? Is het nou zo dat God aan het begin van de Bijbel zichzelf neerzet als iemand die dom is? Dat we al bij het zesde, het zevende vers tegen elkaar moeten zeggen, nou ja, dit is belachelijk. Zou God zo zijn, gemeente? Die God, om maar even een dwarsstraat in te slaan, die God in Job 28 zegt tegen Job, kom jij eens even mee. En jij denkt wat te weten. Waar was jij toen ik alles schiep? Toen ik de afgronden plaats gaf. Toen ik het ganse heelal voor mijn aangezicht tevoorschijn riep. toen ik de zeeën plaats gaf. Waar is jouw wijsheid, Job, om dit te begrijpen, te verstaan en te doorzien? Waarom gebruikt God deze beelden in Genesis 1? Van een gordijn, boven, onder. Allereerst om duidelijk te maken dat hij erboven staat. Zodat als we aan onze kinderen vragen, waar is de Heere, zij direct naar boven kijken. En dat is een houding, gemeente, waarvan ik hoop dat u en ik die in de loop van ons leven nooit meer onderweg door het leven zullen verliezen. Naar boven kijken. Op, zien tot God. Maar de Heere daalt ook af op het niveau van een kind. Doe dat maar eens als u zometeen uit de kerk komt. En u mag kinderen hebben of de kleinkinderen komen langs. En je vraagt aan je kind of je kleinkind, waar wonen wij? Nou, in een huis. Slaap je beneden? Dan zal een kind zeggen, nee, natuurlijk niet. Wij eten beneden. Daar is mijn speelgoed beneden. En boven slapen we. Ik slaap in die kamer. Mijn ouders in een andere. En het kan zijn, kinderen, dat je nog een keer een etage daarboven hebt, nog een verdieping erover hebt. En dat je dan moet zeggen, ja, daarboven op de zolder, daar heeft mijn moeder alle spulletjes opgeruimd. Nou, dat is het beeld wat God hier oproept in Genesis 1. De Heere die orde gaat scheppen. Die voor alles een eigen gebied heeft gereserveerd. Die ervoor zorgt dat de wateren worden opgesloten in de schatkameren van de hemel. Zo beleidt een van de dichters om daarin God te loven als de grote schepper. Wie van ons kan dat bevatten? Dat die grote wolken die door de Heere worden voortgestuwd en rollen over het land. Zoveel miljoenen liters bevatten. Ik denk dat u het ook gezien heeft in de achterliggende week. Vorige week zondag, hoeveel water er naar beneden is gevallen. De hele week zagen nog allerlei plassen liggen, her en der verspreid in ons land. Wie is in staat om die grote watermassa met dat machtige gewit met zijn mond voor te blazen? Omhoog te houden? Te bevelen dat het water op die plaats moet vallen. De wolk het bevel te geven dat ze een andere plek voorbij moeten gaan, terwijl ook daar wordt uitgekeken naar de regen. Wie is die grote God die, zoals Genesis later zal beschrijven, de sluizen van de hemel en van de afgronden kan openen, zodat alles weer met water wordt bedekt? Precies zoals een kind dat begrijpt. God draait de kraan open. Kinderen, als je thuis een bad hebt of een douche en je laat de kraan aanstaan, dan loopt het bad over en wordt alles langzaam maar zeker met water bedekt. Opdat wij met onze kinderen zouden zeggen, hoe groot zijt gij, o machtig God. De Heere rolt het gordijn van het uitspansel uit voor zijn aangezicht. Hij geeft de wolken een plaats, opdat het ook voor ons wordt verborgen gehouden, hoe alles langzaam maar zeker ook in één gaat grijpen in de schepping, beneden op de aarde, onder de aarde, boven het uitspansel. En alles als het ware ook door God op elkaar wordt afgestemd. Hier is nog geen sprake van gebrokenheid als gevolg van de zonde. Hier grijpt alles op een magnifieke manier op elkaar in en is het op elkaar afgestemd. Hier staat alles in het teken van het aanbidden, het groot maken van de grote schepper van hemel en aarde. God schept. En alles luistert naar zijn stem. Uitspansel voor Gods aangezicht. Toen was het avond geweest, vers 8. Het was morgen geweest, de tweede gedag. God heeft het gordijn opgehangen. Tussen de ruimte beneden en de ruimte boven het gordijn. En vanaf dat moment, gemeente, verlegt de Bijbelschrijver ook de aandacht naar wat er gaat gebeuren onder het gordijn. Kijkt u maar mee, vers 9. En God zeide dat de wateren van onder de hemel in een plaats vergaderd worden en dat het droge gezien worden. En het was al zo. En God noemde het droge aarde en de vergadering der wateren noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. Let u even op die beweging. Vanuit de hemel schept God, die de hemel heeft geschapen, op de aarde het leven. Stap voor stap daalt deze grote God gedurende de 6 dagen naar beneden. Daalt God af. Onder het gordijn wordt nu beschreven hoe God alle dingen een plaats heeft geschreven. En het eindigt, zo zullen we straks zien, op het moment dat deze grote God, waarmee Genesis inzet, die de hemel en de aarde geschapen heeft, zich buigt over de mens en hem de adem des levens inblaast. Van boven naar beneden. Waarom? Opdat onze grote mensen samen met onze kleine kinderen niet alleen naar boven mogen kijken om te zien hoe groot en machtig God is. En wat is God machtig, kinderen? Maar dat we deze God ook mogen leren kennen als een persoonlijk God die zich buigt over ons en onze kinderen en persoonlijk de adem des levens inblaast. Deze God wil niet op afstand blijven, gemeente, maar zoekt het persoonlijke contact van de oudste tot de jongste. Wat is God daarin eigenlijk nog machtiger, vindt u niet? We hebben dat wel eens, hè, mensen in ons dagelijks leven waar we tegenop kijken. Grote geleerden, of mensen die heel veel dingen hebben gedaan. En dan ervaren we altijd ook afstand. Je kijkt tegen zo iemand op, die oogst bewondering. En tegelijkertijd voelen we in het licht daarvan ook wat hij kan, dat kan ik niet. Zijn leven is voor mijn gevoel onbereikbaar. Maar deze grote God, die boven alle dingen staat, daalt stap voor stap, dag voor dag, steeds meer af, totdat hij zich buigt over ons. Dat doet God uit zichzelf, gemeente. Waarom? Omdat hij zo is. Dit is God, ten voeten uit, die niet op afstand wil blijven, maar die eerst verwondering en aanbidding oproept en vervolgens ons wil brengen tot het persoonlijk kennen van hem. Onder het gordijn beschrijft de Bijbelschrijver nu hier in Genesis wat daar plaatsvindt. Op andere plaatsen in de Bijbel krijgen we ook momenten dat we er doorheen mogen zien door dat gordijn. Ik noemde net Job al, waarin de Bijbel ook laat zien de almacht van God in het scheppen van het heelal. Maar hier in Genesis 1 laat de Bijbelschrijver en daarachter de Heilige Geest dit allemaal liggen. Waarom? Omdat de Heere in Genesis 1 een bepaald doel voor ogen heeft. Hij wil ons met onze kinderen brengen tot het aanbidden, het persoonlijk kennen van deze grote schepper van alle dingen. Het gordijn wordt nu opzij geschoven en we mogen er ronde kijken. Gemeente, laten we het maar even doen. Vers 9 en 10. God zeide dat de wateren van onder de hemel in een plaats vergaderd worden en dat het droge gezien worden. En het was al zo. En God noemde het droge aarde en de vergadering der wateren noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. Ik vermoed zomaar dat er ons verschillende kinderen zijn die wel eens in de zomer op het strand hebben gespeeld. En wat kun je daar heerlijk uitleven, zo aan de rand van het water. Waarschijnlijk heb je dat ook wel eens gedaan, dat je een soort gul maakte, een gracht maakte. En dan wil je het water als het ware verder het strand op laten komen. En je bouwt dan een mooi kasteel. Maar je had er eerst niet eens erg in. Opeens merk je dat dat water begint steeds dichterbij te komen. Jij moet steeds meer achteruit. Misschien tot je grote verdriet zie je hoe het water langzaam maar zeker jouw kasteel laat verdwijnen in het water. En hier gebruikt God de omgekeerde volgorde vanuit het water. Vanuit het water, gemeente, schept God het droge. Dat kunnen wij niet. Wanneer wij land winnen, denk alleen maar aan het poldergebied waarin wij leven, dan gooien we zoveel mogelijk zand in het water. Proberen dat af te schermen met onze dijken. Pompen die polder leeg. En proberen zo nieuw land te maken. Maar God doet het precies andersom. Onnavolgbaar. Uniek. Dit kan Hij alleen. Opdat wij met onze kinderen zouden zeggen, hoe groot zijt gij, o machtig God. Let u er trouwens even op dat de Heer hier ook namen gaat geven in vers 10. Hij noemt de droge aarde en het water de zee. Zometeen stopt God met het geven van de namen. Dat vertrouwt Hij dan toe aan ons mens. En dat doet de Heere heel bewust als Hij zo meteen de aarde gaat inrichten met allerlei gedierte, met bloemen, planten, bomen, vissen en vogels. Is het de Heere die alles geschapen heeft, maar langzaam maar zeker ook toe gaat werken, ik maak nu de stap ook naar het tweede punt, langzaam maar zeker toe gaat werken naar het moment dat Hij de ganse schepping als een gave kan leggen in de handen van ons mens. En in het geven van zijn schepping is het God die ons ook dat toevertrouwt dat wij heerschappij mogen uitoefenen over zijn schepping. En een van de manieren waarop de Heere dat wil laten duidelijk maken dat wij ook heerschappij hebben over hetgeen wat God aan ons heeft geschonken, is dat Hij aan ons toevertrouwt om alles dan ook een naam te kunnen geven. Nou kinderen, dat kun je ook begrijpen. Jij hebt een naam gekregen van je vader en je moeder. Allereerst om naar die naam te luisteren. En als het goed is, heb je dat geleerd voordat je naar school gaat. Dat als je moeder je roept bij je naam, dat je dan ook opkijkt en luistert. Maar in de klas zit je in een kring. En morgenochtend zal het weer gebeuren. Er zijn verschillende kinderen ziek. En dan pakt de juffrouw misschien ook wel de lijst. Meneer zegt, is Klaas er? Nee, zijn stoel is leeg. Klaas is ziek. En dan noemt de juffrouw jouw naam en dan zeg je, ja, ik ben er. Midden in die grote klas weet de juffrouw wie jij bent. Ze spreekt je aan bij jouw naam. Waarom doet God dit? Dat Hij de hemel en de aarde een naam geeft en dat niet aan ons toevertrouwt. En trouwens, waarom geeft God niet op een belangrijk moment aan twee van zijn grote schepsingsdaden een naam Laten we maar even kijken, gemeente. Ik neem even een sprong, vers 14. Wanneer God in het uitspansel onder dat gordijn van de hemel, dat scheiding maakt tussen dag en nacht, twee grote lichten. Ik zeg het maar zoals het hier wordt voorgesteld, ophangt. Grote licht, zegt de Bijbelschrijver, voor overdag. En het kleine licht voor in de nacht. Waarom zegt de Heere dan niet meteen dat dat grote licht de zon heet? En het kleine licht de maan? Wel, gemeente, zonder alles onuitputtelijk te gaan benandelen, maar ik wil twee redenen noemen. In de eerste plaats om op het niveau van een kind te blijven. Hoe vaak gebeurt het niet dat kleine kinderen de maan benoemen als een kleine lamp? De zon als een grote lamp. Dat is de doelgroep die de Bijbelschrijver op het oog heeft. Een kind van 3, 4, 5 jaar oud. En tegelijkertijd, gemeente, nu maak ik even met u een stap in de wereld van het Oude Testament, gebeurt hier ook iets heel belangrijks. In de wereld waarin dit Bijbelboek geschreven is, wordt buiten Israël de zon en de maan aanbeden als goden. De naam voor de zonnegod is Shemesh. En voor de maan Yareg. Twee Hebreeuwse woorden die dus ook zon en maan betekenen. Maar als die woorden klinken in de wereld van het Oude Testament, dan roept dat bij de lezers van de Bijbelschrijvers direct het beeld op van die hele cultus waarin de zon wordt aanbeden en de maan wordt vereerd als een van de goden. En vanaf het allereerste moment als de Bijbel gaat beschrijven hoe God alle dingen heeft geschapen, is het de Heere die heel nadrukkelijk aan het begin van de schepping die naam vermijdt om uit te spreken. Om duidelijk te maken, het is maar een grote lamp en een kleine lamp. Daar is niets goddelijks aan. Waag je dus ook niet om daarvoor te buigen. Ik heb ze opgehangen aan de hemel. Om scheiding te maken tussen dag en nacht. Om te heersen over dag en het leven te voeden met de heerlijke stralen van het zonnelicht. En wat hebben we daarvan genoten of niet in de achterliggende dagen? Voel je dan opeens in die warmte van de zon een heel ander mens? Heb je daar ook God voor gedankt? Dat hij jou de gezondheid gaf om daarvan te genieten? We doen toch niet mee, gemeente, met wat er om ons heen geklonken heeft in de... Mag ik het even letterlijk citeren wat ik hoorde? Wat is het toch weer een zalig leer? Je hebt daarin toch de almacht van God gezien, of niet? Net als die kleine kinderen achter dat raam. Wat is God toch machtig, hè? Dat hij die warmte geeft en dat we om ons heen ziet wat dat allemaal oproept. Dat de natuur weer volop aan het werk is. De knoppen verschijnen en de takken van de struiken en van de bomen. En dat we daarin zien hoe alles op elkaar is afgestemd. Ondanks de gebrokenheid van ons leven. Ik stip dat maar heel even aan steeds, gemeente, dat aspect, de schaduwkanten van ons leven. We zitten vanmorgen in Genesis 1. God vermijdt het uitspreken van die namen. Ik haast me om te zeggen, gemeente, dat dat niet alleen iets te maken heeft met de wereld van het Oude Testament, een lang vervlogen tijd, maar ik moet even met u denken aan december de 25e. Wanneer in onze westerse cultuur er steeds meer aandacht wordt gevraagd voor het Germaanse feest van de zonnewende. En duizenden mensen uit heel West-Europa trekken naar Stonehenge, een plek in Engeland waar de zon wordt aanbeden. In de achterliggende jaren is dat een steeds grotere groep aan het worden, ook uit Nederland. Ik denk even aan andere momenten en hou het maar even dichter bij huis. De plaats waar ik zelf ben opgegroeid, Harderwijk, waar op dit moment de professionele vereniging is voor hekserij. En dan moet u niet denken aan domme mensen, dat zijn gewone mensen met een gewone baan, leidinggevende functies. Maar nu op belangrijke datums in het jaar de Germaanse feesten gaan vieren in de Veluwse bossen. Vooral 's nachts, bij bepaalde standen van de maan. We komen weer terug in de moderne heidendom. En God laat zien, het is maar een grote lamp. Naast een kleine lamp. Door mij gegeven om de aarde te verlichten. Meer niet. Misschien dat we in de komende tijd meer dan ooit Genesis 1 ook op dit terrein nodig gaan krijgen. God schept alle dingen. En wat is de Heere machtig, kinderen? In de achterliggende dagen heb jij misschien ook al een keer naar boven gekeken naar de zon. Nou, dat hou je geen minuut vol. Dan ga je niezen. Dan krijg je tranen in je ogen. En dan draai je ogen weg. Dan moet je even wrijven, want alles is opeens donker geworden in je ogen. Maar daarachter staat God. Als wij deze grote lamp al niet eens in de ogen kunnen kijken, moeten we dan ook niet met eerbied spreken over God, de grote schepper aller dingen? En is dat ook niet de reden waarom de juffrouw in de kring vraagt op school, de meester voor de groep en soms een dominee in het catechisatielokaal: zou je niet je ogen sluiten als we bidden, want we staan voor God? Laten we die eerbied ook tonen, gemeente. Ook naar onze kinderen toe. En niet vervallen in het platte spreken over de Heere. Wat om ons heen, ook op het kerkelijk erf, steeds meer doorklinkt. God is groot. Wij begrijpen hem niet. We hoeven hem ook niet te begrijpen, trouwens. De Heere verwacht van ons dat we hem alleen maar aanbidden. Dat geeft dus zoveel redenen voor, gemeente. Ik lees even met u verder. Ik zie dat de tijd me ook op de hielen begint te zitten. Ik lees met u vanaf vers 11. Daar staat dat de aarde uitschieten grasscheutjes, kruidzaad zaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welk zaad daar zij op de aarde. En het was al zo. De Heere vermijdt hier het noemen van allerlei planten, namen van bomen, van namen van grassoorten. Het duizelt ons als het ware dat in die eenvoudige driedeling van Genesis 1, de bomen, de struiken, het gewas op het veld, de kruiden, de grassoorten, al die honderden verschillende soorten in één keer door de Heere tevoorschijn worden geroepen. En dat niet alleen dat daar opeens een boom verrijst en een struik het licht ziet, maar dat God in die planten en in die struiken ook het vermogen geeft om zich te vermenigvuldigen. Leest u maar wat er staat. Er staat vers 11, dragende vrucht naar zijn aard. Welk zaad daarin zij op de aarde. Laat God dan die struiken over. Trekt God dan zijn handen terug. Is dit wat de schepping is, dat God een boom plant en er vervolgens niet meer naar omkijkt? Nee, God legt zijn scheppingskracht in die boom. En blijft daarvoor zorgen. We hebben toch gezongen, hè? Dat God het vrucht op zijn tijd bevochtigt. Met het water des hemels. En dat de Heer op gezette tijden de zon geeft. Zodat planten ook uitbloeien. Het gewas uitspruit en vrucht gaat dragen. Hierin zien we hoe de grote schepper van alle dingen alles geschapen heeft tot een eenheid. Geen boom staat op zichzelf in deze schepping, maar is geworteld in de aarde waaruit hij vruchten en vrucht waaruit hij sappen kan onttrekken en zo het leven kan krijgen. Geen boom staat op zichzelf in de lucht, maar hij wordt door God verzorgd, die alles op zijn tijd ook regelt, opdat daarin de grootheid van de grote schepper alle dingen hoorbaar en zichtbaar wordt. Nergens is er een moment in Genesis 1 dat God zijn handen terugtrekt van de schepping. Nee, God geeft wel zijn vingerafdrukken in de schepping. En laat zien, dit is door mij geschapen. Ook in het onderhouden, het voortbrengen van alle dingen. Wat is God machtig? Wij kunnen wel iets maken, dan staat het er. Maar we kunnen niet iets maken dat leeft en zich uit zichzelf vermenigvuldigt. We kunnen wel het leven verwoesten. Niet alleen het leven van een boom. Maar we kunnen op een gegeven moment zo verwoestend te werk gaan. Dat zelfs de aarde niet meer in staat is. Om leven voor te brengen. Was dat aangrijpend gemeente? Ik moet even denken aan een moment. Tijdens mijn studie heb ik ook gewerkt in de vis. En dan heb je toch altijd nog affiniteit met het waterleven. U kunt dat denk ik wel begrijpen. Zoals meerdere onder ons ook affiniteit hebben met het water. Vanuit de waterbouw, het werken langs de rivieren. En dat gaat je dan gewoon aan je hart. Hoe je ziet dat de visserij op het IJsselmeer langzaam zeker verdwijnt. Er zijn heel veel redenen voor te noemen. Dat is ook te wijten aan de visserij zelf. Maar er speelt ook iets anders mee. Het hele IJsselmeer is veranderd in een groot chemisch bad. Door het hoge medicijngebruik in onze bevolking, maar vooral door de anticonceptiemiddelen. Die niet afgebroken kunnen worden door de waterzuivering. En nu verwoestend hun werk doen in de natuur. Dat kunnen wij. Kapot maken. Ruïneren. Het leven eruit halen. En buig dat maar eens om. Dat vraagt een hele cultuuromslag, dat kunt u begrijpen. En daar is onze Nederlandse samenleving, en ik denk ook verschillende onder ons, niet aan toe. Want als je seksualiteit loskoppelt van het leven en alleen maar kiest voor het genot, dan delft het leven het onderspit. Wat is de schepping van de Heere toch machtig, gemeente? Hoe tot in de kleinste dingen, wat wij niet eens met het blote oog meer kunnen zien, door God alles op elkaar is afgestemd. Ik begon de preek, ik moet die stoppen, we zetten een komma. Ik begon de preek met onze kinderen. Ik wil de preek van vanmorgen ook afsluiten. Met een anekdote uit het leven van kleine kinderen. Het was een oude vriend van me, die op een donkere dag verdrietig naar buiten ging. Allerlei zorgen en allerlei problemen kwelden zijn hart. De grootste vraag die daar doorheen klonk, was waarom God zijn leven niet leidde en hem vertroost. Piekerend, zuchtend en misschien ook wat biddend, al hield hij dat niet voor een gebed, maakte hij zijn wandeling buiten. Hij sloeg de hoek om en kwam bij een speeltuintje. En in dat speeltuintje waren een paar van die kleine jongetjes met elkaar aan het spelen. Tenminste, zo was het begonnen. Maar het was ontaard in een ruzie. En op dat moment kwam mijn oude vriend er langs. En een van die kleine kereltjes riep tegen zijn andere vriendjes: "Wacht maar, ik ga mijn vader halen. Die is de sterkste van de hele wereld." En dat sloeg hij naar binnen. "Wacht maar, ik ga mijn vader halen. Die is de sterkste van de hele wereld." Kinderen, dit is nu God. En deze God wil ook jouw vader zijn. Zodat je mag zeggen, als kind, als vader of als moeder, als opa of als oma, als je verdrietig bent, wacht maar. Ik ga mijn vader halen. Die is de sterkste van de hele wereld. Amen.